We gaan met elkaar de Bijbel openen. We doen dat in Maleachi hoofdstuk 3. We lezen daar enkele versen. De versen 6 tot en met 12. Maleachi 3 vers 6, daar lezen wij. Want ik, de Heere, ben niet veranderd. U, kinderen van Jacob, bent daarom niet omgekomen. Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van mijn verordeningen. En u hebt ze niet in acht genomen. Keer terug naar mij, en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. Maar u zegt, in welk opzicht moeten wij terugkeren? Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. En dan zegt u, waarvan beroven wij u? Van de tiende en het hefoffer. U bent door de vloek getroffen omdat u mij berooft als volk in zijn geheel. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Ik zal ter wille van u de kaalvreten bestraffen, zodat hij de vrucht van de aardbodem bij u niet te gronden richt en de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven, zegt de Heere van de legermachten. Alle heidevolken zullen u gelukkig prijzen, want u zult een aangenaam land zijn, zegt de Heere van de legermachten. Tot zover. Het thema voor deze woordverkondiging is, zoals gezegd, zegen en vloek in de tijd die gaat komen. En toen ik daar zo over na aan het denken was in de afgelopen week, toen dacht ik van, ja, wat is nou de tijd die gaat komen? Wat is nou de tijd die gaat komen? Heel vaak wordt er gedacht, als we het hebben met elkaar over de tijd die gaat komen, dan hebben we het over, ja, toch wel de eindtijd. De tijd waarin wij leven met allerlei dingen die zullen gaan gebeuren, die God heeft beschreven. Maar dat is zeker waar. En dat kunnen we ook niet ontkennen, dat de tijd is die gaat komen, dat de Heere God in zijn woord er ontzettend veel over heeft geschreven, wat met de eindtijd te maken heeft, ook dit gedeelte, wat we vanmorgen met elkaar hebben gelezen, heeft daarmee te maken. Maar ik dacht ook aan iets anders. Als we het hebben over zegen en vloek, in de tijd die gaat komen, dan is de tijd die gaat komen elke seconde die voor ons ligt. Bent u dat met me eens? Ja. Elke seconde die voor ons ligt. En dan is het ook wel een heel actueel thema, hoe dan zegen en vloek zich verhouden, wat dan zegen en vloek te zeggen hebben over het leven dat wij vandaag de dag leven. Nou, daar hopen we vanmorgen met elkaar bij stil te staan. Naar aanleiding van Maleachi, wat we gelezen hebben, de versen 6 tot en met 12... En er wordt bij mij als titeltje boven dat pericoopje erbij gezet, zegen na bekering tot de Heere. Zegen na bekering tot de Heere. En dat is wat we hier ook als een verlangen van de Heere proeven in dit gedeelte. En het is mooi om daar met elkaar bij stil te staan. Nou, wat als eerste al opvalt, en ik hoop ook dat het u en dat het jou opgevallen is, is vers 6 gelijk het eerste gedeelte. Want ik, de Heere, ben niet veranderd. Ik, de Heere, ben niet veranderd. En dat is al iets om over na te denken. Als de Heere zegt, ik ben niet veranderd, dan staat dat heel erg tegenover de mensen vandaag de dag. Maar ook in de tijd van Maleachi. Het staat tegenover de mens, want de mens, ze zeggen wel eens, niet is zo veranderlijk als het weer. Maar je zou ook kunnen zeggen, niet is zo veranderlijk als het mens. Je ziet dat in alle geledingen van de samenleving, zie je dat als het ware doorzijpelen. We hebben het, of je er nu mee eens bent bijvoorbeeld, hè, een klein voorbeeldje aanhalen, of Oekraïne lid wordt van de EU of niet, dat laat ik helemaal in het midden, dat is politiek, daar wil ik me ook helemaal niet mee bemoeien. Maar alleen wat er gebeurd is, bijvoorbeeld met Rutte en de regering, dat ze in eerste instantie zo falikant tegen zijn. En dan zie je van de week dat er als het ware een hele omschakeling is gebeurd. En dat nu onze regering voor in ieder geval voor de wachtkamer is waarin Oekraïne kan komen om dan lid te worden van de Europese gemeenschap, Europese Unie. En dat is dan de vraag, hè? Dan kun je zien van wat er voor veranderingen zijn. Want mij is niet helemaal duidelijk waarom nou in één keer Rutte veranderd is. Dat zie je bij sommige mensen toch niet heel erg snel terug, waarom er een bepaalde verandering heeft plaatsgevonden, maar dat laten we dan even in het midden. Maar dan zie je weer dat mensen zo veranderlijk zijn. Maar dat kan ook in onze eigen levens gebeuren. Als je een bepaalde lijn hebt gedaan, een bepaalde, hè, wat we hier zien bij de Heren, is dat je een bepaalde belofte hebt gedaan en dat je dan, doordat andere mensen negatief zijn of doordat andere mensen negatief handelen, dat je uiteindelijk tot de conclusie komt van, hey, de belofte die ik aan het begin gedaan heb, heb ik al gaandeweg veranderd. En het is niet meer dezelfde belofte als die ik gedaan heb. Dan kan het komen door allerlei dingen van buitenaf. Maar het kan ook komen dat je je niet aan je belofte houdt of aan datgene wat je hebt uitgesproken, datgene waar je altijd in geloofd hebt, omdat het wel heel dichtbij komt. Je hebt altijd geloofd dat de Heere God op een bepaalde manier van jou vroeg om met geld en goed om te gaan. Je hebt altijd geloofd en beleden dat de Heere God jou leidde, u leidde in bepaalde omgangsvormen, in bepaalde relaties die de Bijbel goedkeurt en die de Bijbel niet goedkeurt. Maar als het dan dichtbij komt, zowel op materieel gebied als op persoonlijk gebied, ja, dan zie je nog wel eens dat de mens verschuift. En ik moet ook mijzelf continu, moet ik mezelf voorhouden van Gijsbert, blijf bij dat woord waarin je geloofd hebt, blijf bij dat woord wat je geopenbaard hebt gekregen vanuit de Bijbel. Ga niet zomaar beloften die je hebt gedaan zomaar in één keer veranderen door wat dan ook. Ik denk dat we dat mogen leren. Als we het in het leven van de Heer Jezus zien, dan was de Heer Jezus continu gericht op het doen van de wil van zijn hemelse Vader. En doordat hij deed de wil van zijn hemelse Vader, werden er beloften ingelost. En dat voorbeeld van de Heer Jezus mogen wij volgen. Mensen veranderen. Mensen veranderen van mening. Mensen veranderen van belofte. Je kunt lang niet altijd van mensen op aan. En daartegenover, we hebben het al gezegd, staat God. God, de onveranderlijke. Maar moet u eens lezen. In vers 6. Daar staat dan, want ik de Heere ben niet veranderd. Daar hebben we dus net even over gehad. En dan zegt hij erbij, u kinderen van Jacob bent daarom niet omgekomen. Nou, dat is nogal wat. De Heere God zegt, door de mond van Maleachi, zegt de Heere God, volk, luister even. Het feit dat jullie nog op de aarde zijn, het feit dat jullie nog niet uitgeroeid zijn, heeft te maken met het punt dat ik onveranderlijk ben. Dat staat hier. En omdat ik onveranderlijk ben, ga ik met jullie verder. Hoe zondig jullie ook geleefd hebben. Hoe zeer jullie mij ook aan de kant hebben geschoven. Toch blijf ik de onveranderlijke. En ik heb nagedacht, ja, wat bedoelt de Heer nou dan mee? Als hij het heeft over zijn onveranderlijkheid, wat de reden is dat het volk Israël blijft bestaan. Hoezo? Nou, ik denk dat het alles te maken heeft met de lijn, met de belofte die God gedaan heeft bij de wording, bij het begin van het volk Israël. Hij heeft beloften gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. Hij heeft beloften gedaan aan Mozes. Hij heeft beloften gedaan aan David, aan Salomo. En God is trouw en hij kan de belofte die hij, mag ik het zo zeggen, gelegd heeft in het volk Israël, die hij uitgesproken heeft in het volk Israël, die belofte kan hij, of die moet hij nakomen. Hij kan daar niet van afwijken. Want op het moment dat hij afwijkt van die belofte die hij gelegd heeft, en dan zie je natuurlijk één geweldig mooie lijn, ook in het volk Israël, de Messiaanse belofte, de belofte van de komst van de Heer Jezus, waar zoveel profeten over geprofeteerd hebben, en waar zoveel ook naar is uitgekeken door mensen die vasthielden aan de belofte, aan de woorden van de Heere God. Die belofte heeft hij neergelegd in het volk Israël en daar wil hij niet van afwijken. Toen niet, in de tijd van Maleachi. Nu niet. En ik wil zeggen en nooit niet, want dat is een dubbele ontkenning. Maar en nooit gaat hij daarvan afwijken. Daar wijkt hij niet van af. En waarom? Omdat hij in zichzelf de reden heeft neergelegd, omdat hij de onveranderlijke is. Wat de mens doet, doet niets af aan datgene wat hij heeft gezegd. Geweldig, hè? Toch? Ik vind dat echt geweldig mooi. Want als wij zo God leren kennen, dan mogen wij weten dat hij ook door zijn Zoon, door zijn Heilige Geest, zichzelf zo openbaart in onze levens. Want van het volk Israël werd gezegd, u bent niet omgekomen vanwege het feit dat ik onveranderlijk ben. Maar dat is in principe ook zo als het gaat over de wereld. Die vervloekt, door God vervloekt is omdat ze in zonde is gevallen. God had in één keer, in één slag, had hij af kunnen rekenen met de hele wereld. Hij had af kunnen rekenen met de hele wereld, maar hij deed het niet. En waarom deed hij het niet? Nou, hij deed het niet omdat hij vanaf het begin, vanaf het allereerste begin, al een belofte had neergelegd. Zie, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En datzelfde zal u de kop vermorselen en gij zult het de versenen vermorselen. En toen heeft hij, God, gesproken over het zaad, de belofte die God heeft gegeven in de wereld. En daardoor zijn wij in deze wereld niet omgekomen. Daardoor heeft God niet heel de wereld omgeschoffeld, met eerbied gesproken en is opnieuw begonnen. Daarom, omdat hij het onveranderlijk is. Wat hij zegt, dat zie je altijd weer terugkomen. En daar houdt hij aan vast. Jongens, zomaar afhankelijk wezen van ons, dan hadden wij een groot probleem. Dan hadden wij een groot probleem gehad als het afhankelijk was van hoe wij waren. Maar het is niet afhankelijk van ons, het is afhankelijk van de Heer. Nou, dat over die onveranderlijke God. En dan staat er nog iets heel moois in vers 7. Er staat in vers 7 het volgende. Sinds de dagen van uw vader bent u afgeweken van mijn verordeningen en hebt u ze niet in acht genomen. Hier zie je het. Hè? De Heer zegt van het volk Israël, jullie hebben mijn verordeningen en alles wat ik geboden heb, jullie naast je neergelegd. Jullie hebben je niet aangehouden. En dan zegt hij, keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heer van de legermachten. En dat is zo geweldig mooi, want wij zullen zien dat dat gaat gebeuren in de toekomst. Dominee Nima is met zijn seminars bezig. En het laatste seminar wat volgende week gegeven gaat worden, zondagavond, gaat over 1000 jaren vrederijk. Waarin we zien dat de Heere, die oproep die hier staat, dat de Heere ook teruggekeerd is naar zijn volk. Waarom? Omdat het volk Israël, het overblijfsel van Israël, naar hem is gaan roepen. En hem heeft gesmeekt om redding. En dat God naar het volk is toegekomen. Waarom? Keer naar mij terug en ik zal naar u terugkeren. Wij zullen dat zien. En wij zien dat steeds vaker in de Bijbel. Dat als er goede koningen zijn, En het volk terugkeert naar de Heere God, dan zie je dat de Heere God ook de zegen geeft. Dan zie je ook dat de Heere God weer met het volk gaat handelen. En is er weer een kwade koning, een koning die goddeloos handelt, dan gaat ook de zegen van de Heer weer weg. En dat mondt dan uit in, daar komen we zo meteen op, in de vloek. Maar, dat is een mooi principe, maar dit is voor het volk Israël. Dus niet voor de gemeente, toch? Nou, Jacobus schrijft het anders. Jacobus heeft het in zijn brief, en u mag het thuis opzoeken hoor, maar Jacobus heeft het in zijn brief over een kopje heeft hij dan over wereldgezindheid. Wereldgezindheid. En dan heeeft hij in Jacobus 4 vers 8a, zegt hij de woorden, schrijft hij de woorden, nader tot God en hij zal tot u naderen. Want het kan maar zo wezen hè, dat we hier zitten vanmorgen. En dat wij weten dat we kind zijn van God. Dat we met de zegen zijn gezegend. Met alle geestelijke zegeningen zijn gezegend. Maar dat wij er niet uit leven. Dat kan. De Bijbel is daar heel vol van. Dat gebeurt. En de brieven van Paulus, de brieven van Petrus roepen ons steeds weer op om werkelijk echt gericht te zijn op de Heer Jezus. Omdat wij te maken hebben met dat oude lichaam, dat oude vlees. En het kan maar zo wezen dat het oude lichaam en dat oude vlees helemaal afwijkt. En wij niet leven vanuit de positie die we hebben in de Heer Jezus. Die geweldige positie die we hebben in de Heer Jezus. En dan zegt Jacobus die machtig mooie woorden, nader tot God en hij zal tot u naderen. En en daaraan zie je ook dat God niet veranderd is. Hoe hij handelt met het volk Israël, zo wil hij ook met ons handelen. En misschien heb jij het in je leven wel, jongeren, ouderen. Dat je op een gegeven moment tot de conclusie moet komen van, ik ervaar de Heer niet meer. Ik lees niet meer in zijn woord. Ik ben in mijn gebedsleven verslapt. Nou, en dan mag ik je vanmorgen oproepen. En dat mag ik je aanmoedigen om weer terug te keren naar de Heer. De Heer waarin jouw positie, waarin uw positie vaststaat. Dat je mag terugkeren en dan de belofte uit het woord hebt van als je tot hem keert, dan zal hij gelijk tot je naderen. Gelijk. Hij twijfelt geen moment. Als hij je hart ziet, dat je hart weer uitgaat voor hem, oh, dan is hij zo blij, dan is de Heere God zo blij. En dan keert hij zich gelijk naar u toe, naar jou toe. Maar soms heb je het nodig in je leven. Dat je gewoon even wakker wordt geschud. Dat je gewoon te horen krijgt. Hé, beste vriend, vriendin. Wat je nu doet is niet goed. Dat hoort niet bij het leven vanuit de Heer Jezus. En dan mag je weten dat als je je terugkeert, dat God er is en gelijk naar je toe komt. Dat vind ik zo mooi in die gelijkenis van de verloren zoon in Lucas 15. In Lucas 15. Menselijk gezien zou je het ook wel eens zo kunnen hebben, dat als je dan iemand ziet thuiskomen, of als je dan iemand ziet terugkomen, dat je dan op een gegeven moment de gedachte hebt, nou laat eerst maar eens even kijken hoe die handelt, of die echt veranderd is, of zus, of dit, of zo. Maar als die verloren zoon in die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt, bij die vader thuiskomt, als die verloren zoon bij die vader thuiskomt, dan is het zo geweldig om te zien, wat doet dan die vader? Nou, hij snelt naar hem toe. Hij blijft niet wachten. Hij ziet zijn zoon aankomen. En zo kijkt God nog steeds. Hij kijkt en hij let op zijn kinderen. En als hij dan een van zijn kinderen ziet die weer terugkomt van bijvoorbeeld nu in deze tijd wereldgezindheid. Dat hij of zij niet geleefd heeft vanuit de positie. Dan kijkt hij en dan ziet hij hem of haar en dan snelt hij naar hem of haar toe. Waarom? Om hem of haar met open armen te ontvangen. Dat is onze God. Dat is God die in Christus naar ons is toegekomen. Zo handelt hij met ons. En het principe wat hij laat zien over Israël is vandaag de dag nog steeds hetzelfde principe. Ja, het volk Israël zal straks als geheel tot, als overblijfsel, als geheel volk tot de erkenning komen, terugkeren naar God. Maar wij mogen misschien nu al in ons leven als kinderen, als geestelijk volk van God, mogen wij nu al terugkeren en zeggen van Heer, ik heb in de wereld geleefd. Op allerlei gebied. Jongeren, op allerlei gebied. Het kan je zomaar overkomen. In drank, in drugs, op seksualiteit gebied, noem maar op. En dan op een gegeven moment maak je voor jezelf de keuze. Zeg je van, ja, maar wat ik nu gedaan heb is niet goed. Ik wil teruggaan naar de Vader gaan. En het wonder is dat de Vader je met open armen tegemoet komt rennen. En zegt van, mijn lieve kind. Ik denk dat de ene iemand even naar buiten moet gaan, want Sharon loopt nog steeds de kinderen te zoeken, terwijl ze al lang boven zijn. Snapt u het? Dat is zo, zo krachtig. Hoe wij dat hier zien, dit principe wat de Heer wil doorgeven aan ons. Maar hij zegt het in vers 9. In vers 9 zegt hij het. U bent door de vloek getroffen, omdat u mij beroofd heeft. U bent door de vloek getroffen. En dat is wat? Door de vloek getroffen, het volk Israël. De Heer zegt het gewoon zonder omhaal van woorden. Hij zegt tegen het volk door de mond van Maleachi. Ja, u bent door de vloek getroffen. En waarom? Omdat u mijn verordeningen niet hebt gehouden, mijn geboden niet, mijn bepalingen niet. En noem maar op, u heeft het van mij niet gehouden en daarom bent u met een vloek getroffen. Ze zijn op een gegeven moment, we kunnen het hier lezen in die versen die volgen. De wijnstok heeft de vrucht niet gegeven. De schuren werden niet meer vol met koren en met allerlei andere dingen. Waarom niet? Omdat God het volk Israël trof. En het is zelfs zo ver gegaan dat de vloek over Israël zo ver heeft doorgetrokken dat het volk helemaal weg moest trekken uit Israël en in ballingschap werd gevoerd. De vloek van God trof Israël. En dat staat ook beschreven, ook daarin is God onveranderlijk. Hij houdt zich aan het woord. Deuteronomium 28 schrijft er ook over zegen en vloek. En hoe zit dat nou bij ons dan, hè? Nieuw Testamentisch? Wij geloven, wij hebben de verzegeling met de Heilige Geest. En hoe werkt dat nou? Moeten wij ook zeggen dat wij onder de vloek van God vallen? Nee. Nee. Nee, Galaten 3 vers 13, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Dus, moeten wij leven onder de vloek van God? Nee, nee. Wij zijn, Paulus schrijft het in de Colossensebrief, wij zijn met Christus in God geplaatst. Wij hebben de hoogst mogelijke positie gekregen. Maar toch, thema, zegen en vloek in de tijd die gaat komen over Israël, jazeker. Maar niet alleen over Israël, maar ook over ons. Hoe verhoudt zich nou dat? Nou, dat probeer ik je uit te leggen. Stel je voor, je luistert naar allerlei muziek die niet valt in je relatie met God. Die niet valt in de relatie die je mag hebben met de Heer Jezus. Die niet de Heer Jezus verhoogt. En ik heb ook wel muziek gehoord waarvan ik denk van, ja, wat dacht ik eigenlijk? Maar u snapt mij wel dat het zo vernederend is. Ook voor de Heer Jezus Christus. En daar wordt naar geluisterd. Ook door kinderen van God. Ook door kinderen van God. Maar kijk, als je daarmee inlaat als kind van God, dan mag je wel weten dat je veilig bent in zijn hand. Dat je gered bent, want eens gered, altijd gered. Want dat is het principe wat bij God vandaan komt. En God is de onveranderlijke. Maar als je je inlaat met bijvoorbeeld muziek die de Heer Jezus Christus ontheiligt, ja, dan laat je je in met de vloek Het is niet zo dat God je straft vanwege datgene wat je doet, maar dat jij een keuze maakt om je te stellen onder de vervloekte wereld en om daaruit te leven. En daarin vind je niet werkelijk de rust en de vrede die de Heer Jezus Christus heeft bewerkt. En daarom moet je nadenken, moeten wij nadenken over wat we doen, waar we mee bezig zijn. Heeft dat te maken, leven wij vanuit de positie met de Heer Jezus Christus? Of moeten wij zeggen van, ja, maar dat wat Paulus hier zegt van, de vloek is voor ons gedragen. Wij zijn vrij van de vloek van de wet. En dat is waar, maar ik leef helemaal niet zo, want ik leef wereldgezind. En God had de wereld vervloekt. Dus dan is het God niet die jou vervloekt, maar dan is het jouw wil die leeft vanuit de vloek die rust op deze wereld. En ik kom heel veel mensen tegen, ook jongeren, die dan helemaal vastlopen. Die helemaal vastlopen omdat ze zich inlaten met van alles en nog wat. En dan zie je op een gegeven moment, en dat is het rijk van de duisternis, dat die vervloekte wereld steeds meer en meer probeert, zodat jij werkelijk geen levende brief van de Heer Jezus Christus bent. En op allerlei gebied wordt dat dan op jou neergegooid, op u neergegooid. Want luister je muziek, dan kan het een beïnvloeding zijn op de seksualiteit. Dan kan het een beïnvloeding zijn op je humeur. Dan kan het een invloed zijn op de zekerheid van het geloof. Dan kan het van invloed zijn op, noem maar op tal van andere zaken. Kan het een invloed hebben omdat jij hult met die vervloekte wereld. Dat is de boodschap voor vanmorgen. Maar dat is niet alleen de boodschap. Want als je nou tot de ontdekking komt van, hé, dat heb ik in mijn leven gedaan, dan mag ik uitroepen, keer terug. Keer terug. En leef vanuit die positie, vanuit die machtige positie die je hebt in de Heer Jezus Christus. Laat je vullen met Hem. Laat je vullen met de Heilige Geest die aan ons is gegeven. Zodat jouw nieuwe leven, uw nieuwe leven, wat met Christus verborgen is in God, bepaalt hoe jij hier op deze wereld leeft. Dat is het geestelijke principe. En niet andersom. Niet dat je op een gegeven moment vanuit die vervloekte wereld gaat leven, onder die vervloekte wereld gaat leven en allerlei dingen maar toelaat in je leven, waardoor je niet in de vrijheid van Christus kunt leven. Je pakt het op en je schopt het eruit. Het hoeft geen onderdeel te zijn van uw en van jouw leven. Als laatste. Vindt u het niet mooi wat er staat in vers 10? Er staat dan halverwege vers 10. Beproef mij toch hierin. En wie zegt dat? De Heer van de legermachten. Beproef mij hierin. En dan zegt hij, beproef mij hierin of ik niet de vensters van de hemel zal openen. Of ik niet de wijnstok een goede opbrengst laat geven. Of ik niet, nou noem maar op. Beproef mij. Het is net als de Heer zegt. Want beproeven, dat is, ik heb het opgezocht, dat is testen. Probeer het met de Heer. Probeer het met mij, zegt de Heer. Verleid mij hierin. En dan niet de negatieve verleiding, maar verleid mij hierin. Dat ik mag laten zien in het leven van het volk. Dat ik zegen wil geven op de gehoorzaamheid aan mij. En dat is nog steeds hetzelfde principe ook voor ons. De Heer zegt ook in onze levens, beproef mij. Leef met mij. Geef mij jouw leven, zodat ik kan laten zien dat een leven in de Heer Jezus Christus, een leven in zijn vrijheid, het meest grote, het meest geweldige leven is. Niet dat je niet meer te maken hebt met de gebrokenheid van deze wereld, maar dat je te maken hebt met het feit dat je mag weten, diep in je hart, dat ik het ben die niet verander. En dat ik je alles wil geven, enkel uit genade. Beproef mij, zegt de Heer. Beproef mij. Probeer het met mij. Jongeren, ouderen. Misschien hebt u de Heer op een zijspoor staan in uw leven, in jouw leven. De Heer zegt het vanmorgen tegen je. Beproef mij. Probeer het met mij. Laat mij het doen in je leven. Laat mij tot verhoging komen in je leven. Is toch geweldig? Om dat zo te zien in dit stukje. De Heer zegt, ik moest de vloek geven. Ik moest het doen. Maar ik wil het niet. Maar ik moest het doen. En dan zit er toch een heilig willen in. Maar niet dat hij de vloek wil geven, maar dat hij trouw is aan zijn woord. En wat hij gezegd heeft. De Heer zegt, ik wil het niet, want ik wil zegenen. En ook vanmorgen in onze gemeente. Ook waar u kijkt, wie u ook bent. In uw persoonlijk leven, in jouw persoonlijk leven. De Heer zegt, beproef mij. Probeer het maar met mij. Want ik ben de enige op deze hele wereld die niet verander. Amen.